Aflevering 37 van de ADEK-podcast. Mijn naam is Etienne Verhoef. De kwartfinale staan vandaag op het programma. De eerste om 6 uur, Zwitserland-Spanje. En om 9 uur vanavond België-Italië. In deze podcast gaan we daar uitgebreid over praten met onze watcher Maarten Wijfels. Maar we praten natuurlijk ook over de ontstaande situatie bij Oranje. De zoektocht naar een nieuwe bondscoach, dan wel een hele nieuwe staf. Maar allereerst Maarten, ben je een beetje de voetballoze dagen doorgekomen?
Ja.
Ja? Gelukkig.
En ik moet zeggen, jawel. En het viel me minder zwaar dan ik dacht. Want het is toch altijd in één keer, hè? Dan is zo'n toernooi boem in één keer over ook. Alhoewel, er was natuurlijk nogal een nasleep. Of er is nogal een nasleep. Maar het ging me redelijk makkelijk af.
Gelukkig. Straks praten we over de kwartfinales. Wat is genoeg te bespreken. De Belgen hebben ook een persconferentie gegeven. Dat is altijd leuk. En voordat we daar naartoe gaan. Ik wil alvast nog even één ding aan je vragen. Je kan je alvast over nadenken. Maar ik heb een leuk fragmentje. Ook voor de luisteraars. Een quizje. Welke voormalig international is dit? Het is een, denk ik, kilootje of 40 is die aangekomen inmiddels. Deze international. Geen Nederlands international, buitenlands international. Maar wel op WK's en EK's gespeeld. Al een ideetje of niet?
Ja, dat zal een Engelsman zijn.
Dat klopt.
Kilootje of 40 zeg jij.
Ja.
John Barnes of zo?
Ik ga straks het antwoord geven op de vraag.
Ja.
Laten wij vooral eens even gaan praten over Nederland zelf. Ik zag de poll bij ons op de site staan. Ruim 100.000 stemmen. En het volk heeft gesproken. Wij willen Louis van Gaal.
Ja, dat is in elk geval denk ik, de eerste Nederlander met wie je moet gaan praten. Of tenminste, bij wie je moet aankloppen. Want als je nu de KNVB nog eens zou zeggen, net als vorige keer, van die passeren we en dan kloppen we wel aan bij Frank de Boer. Zoals toen gebeurde, of nu bij Philippe Cocu of Giovanni van Bronckhorst. Ja, dat kun je niet verkopen. Kun je aan de spelers niet verkopen, dat kun je aan de mensen niet verkopen. Dus dat is, lijkt mij, een zinnig plan.
Nee, en nummer 2 stond Van Bronckhorst en nummer 3 Peter Bos.
Ja, Van Bronckhorst snap ik helemaal niks van. Waarom Van Bronckhorst?
Nee, Frits Barend twitterde. Van Bronckhorst heeft een
Asje jaren bij... Van Bronckhorst wel logisch?
Nee, ik dacht bij Frits Barend zag ik twitteren. En die zei, Van Bronckhorst heeft elk jaar een prijs gewonnen bij Feyenoord. Dus als trainer vrij succesvol.
Ja, het gaat toch ook om kijken naar wat hij, naar Feyenoord. We hebben hem eigenlijk niet meer gezien. Hij heeft in China gezeten. Dus dat is het allemaal niet. En het lijkt mij dat je, of je gaat voor de absolute top.
Ja.
Of je gaat toch in het buitenland kijken. Daar zou ik eerder kijken of je een, zoals de Belgen bijvoorbeeld hebben gedaan. Dat ze bij zo'n Martinez uit zijn gekomen. Of de Duitsers die destijds met Leuf. Wat jongere coach die ze toen hebben aangesteld. En ik zou even nu wegblijven bij de categorie Van Bronckhorst, De Boer, Cocu. Het zijn andere persoonlijkheden. Ja, ze brengen nou niet iets mee waarvan je zegt dat heeft nou een soort meerwaarde nu in de coaching van het Nederlands elftal. Okay. En dat kan het buitenland bijvoorbeeld wel zijn, omdat die andere denkbeelden meeneemt.
Overigens noem je nu wel twee bondscoaches die al hebben afgezegd. Hè? Leuf en Martinez hebben al gezegd, mij niet bellen.
Nee, precies. Nee, maar dat snap ik ook wel. Want Martinez zit daar natuurlijk goed bij de Belgen. Die zal verlengen. En Leuf, die zal na 35 jaar bondscoachschap wel even rust willen pakken.
Ja. Ja. Dat gezegd hebben de Lodewegers en de KNVB hebben ook met elkaar gesproken. Lodewegers is nog niet helemaal weg, maar ze laten elkaar vrij.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel belangrijk om dat zo voor hun ook te melden. Omdat hij, de vorige keer was het natuurlijk zo, het werd heel erg gebracht. Dat Van Lodewegers moest per se blijven en daar moest dan een bondscoach bij. En nu is dat anders. Alleen, ze willen niet weer dat beeld laten ontstaan. Maar de KNVB is wel echt wel tevreden over hem. En hij zelf zou het ook prima vinden als er een bondscoach komt die zegt, joh Dwight, kunnen wij eens praten, want... Ik acht jou nog wel zinvol om jou in mijn staf op te nemen. Dat staat hij daarvoor open. Alleen, ze zijn wel realistisch. En hij zelf ook. Een nieuwe coach moet nu eerst de vrijheid hebben om zijn eigen staf samen te stellen. Dus redelijkerwijs is hij nu weg het zeist. Maar je weet het natuurlijk nooit. Stel dat je een buitenlander krijgt en die zegt, nou, ik heb toch behoefte aan iemand die toch een beetje de laatste stad van zaken daar nog kent. Of er komt iemand met wie hij misschien in het verleden heeft samengewerkt. Ja, dan weet je het maar niet. En daarom vind ik het... Ik vind het wel een prima oplossing zo.
Ja, maar het klinkt toch een beetje, als ik dat tegen mijn vriendin zou zeggen, deze oplossing, dan is ze weg hoor.
Ja, ja. Ja, ja, maar dat is toch ook, dat zou toch ook logisch zijn als er een coach komt die zijn eigen mensen meeneemt. Maar ik vind niet dat het heeft niet aan Dwight Lodewijks gelegen, deze uitschakeling. Dat geloof ik niet.
Nou ja, hij is onderdeel van een team, zeggen ze dan. Hè? Dus ze zijn met elkaar betrokken. Ze proberen het samen te doen, toch?
Dat is zeker zo. Maar god, je luistert ook zo eens wat. Hij is natuurlijk de veldtrainer. En hij heeft, nou ja, als je het onder Ronald Koeman ook kijkt. Hij heeft destijds toch ook een hele belangrijke hand wel gehad in hoe het Nederlands elftal ging spelen. Zeg maar na het WK van 2018 was hij daar ook geweest op dat toernooi samen met Kees van Wonderen nog. En toen hadden ze ook gekeken hoe de Belgen daar speelden. Nou, dat hebben ze toch gekeken van past dat bij ons? En dat zijn ze daarna gaan uitvoeren. En nou, dat heeft toch ook succes opgeleverd tegen Frankrijk, Duitsland, toen in die Nations League. Dus het was gewoon een hele goede periode waar hij ook een aandeel in had. En vervolgens, ja, de laatste periode zal hij ook wel zijn aandeel hebben gehad dat het minder ging. Maar in algemene zin, ik hoor altijd dat qua veldtrainer dat eigenlijk prima is.
Ja, maar goed, die veldtrainer mag dan ook mee beslissen over de opstelling, toch? Dus die is toch is het zo dat de boer dat in zijn eentje beslist en dat de veldtrainer ja en amen zegt?
Nee, dat zal die uiteraard ook wel mee in beslissen. Maar ja, ik schat toch zo in dat hij toch niet de man is die bepaalt of Wout Weghorst speelt. Ik schat zo in, hè, zonder dat ik het weet, dat Lodewijks ook zeker Luc de Jong, ja, dat hij die ook best in de basis had gezien. Dus ik denk dat zo'n beslissingen echt door de hoofdcoach zijn genomen.
Oké, helder. Voordat we zo meteen over de wedstrijden van vanavond nog gaan praten, één ander ding. Ik las een artikel in de Deense media. De Denen zijn gisteren vertrokken naar Baku voor die lange reis. Hè. Dat hadden wij ook kunnen doen. We hadden gisteren ook een vliegtuig kunnen zitten en vandaag vanuit Baku kunnen podcasten. Dat is een beetje pijnlijk natuurlijk, maar goed. Maar die Denen zijn vertrokken en in de Deense media stond een verhaal. Hooiberg die vertelde over het feit dat ze de stoel van Eriksen leeg laten in de ontbijtzaal en in de lunchzaal, zeg maar, waar ze diner hebben. En dat ze eigenlijk altijd die stoel daar laten zitten op de plek waar hij zat, ter herinnering aan het feit dat hij eigenlijk mee had moeten gaan. En dat is natuurlijk ook wel, als je het over iets los wil maken bij het team, hè, begeistering, dan is dit er wel eentje, hè?
Nou ja, dat zie je ook, hè. Die Denen die spelen eigenlijk met 12 man in hun beleving, elke wedstrijd. En ja, dat is altijd moeilijk te meten, hè, psychologie. We hebben het wel eens eerder in een podcast over gehad, van doe je daar veel mee of niet? En je ziet het er aan de buitenkant af, dat die Denen daar veel mee doen. En ja, ik vind het ook wel mooi, hoor. Ik heb het ook gelezen. En dan, ik denk dat hij daar elke dag, ja, daar staat die stoel daar. En dan heeft misschien een van die spelers even eens contact met hem gehad. Of even een appje of in de groepsapp. En ja, dat zijn net die extra dingetjes die niet te meten zijn, maar die toch meespelen.
Waardoor zij een gevaarlijke ploeg zijn. Over die kwartfinales gaan we later praten. Naar welke kwartfinale kijk jij het meest uit? Zit ze dan Spanje of België-Italië?
Ja, dan toch naar België-Italië. Want ik ben nu, van mij mogen de Belgen nu het EK winnen. Dat zou ik ze echt wel gunnen. En zeker ook gezien hun parcours. Hè? Want dan hebben ze eerst Portugal gewonnen. Moeten ze nu langs Italië. En als dat lukt, wellicht langs Spanje. Dus ja, dat is wel, als dat lukt, dan zouden zij echt die beker verdienen. En ik vind het ook gewoon een sympathiek elftal. Ze hebben de beste keeper in potentie. Ze hebben met De Bruyne de beste middenvelder. Ze hebben de beste spits met Lukaku. Er staan wat jonge talenten omheen. Ze hebben een trainer die, ja, als je die ziet, die man straalt energie uit. Een goede prater. Intelligent. Ja, ik word er spontaan rode duivel fan van.
Nou, dat is mooi. Ja. Je hebt je duivelsoortjes al klaar liggen, begrijp ik hieruit.
Ja, ik ben natuurlijk ook een beetje bij Zeeuws-Vlaming. Dan heb je ook Belgische sympathie.
En je hebt in België gevoetbald, dus, toch?
Ook nog. Dus ja. Nee, voor mij mogen zij winnen. En het is wel een wedstrijd om naar uit te kijken. Maar ik moet zeggen, Zwitserland-Spanje. Ah, die Zwitsers, die hebben toch ook wel indruk gemaakt, hoor.
Ja, dat klopt. Die Zwitsers, met begeistering noemen ze dat toch in het Duits?
Ja, maar ja, oké. Okay. Maar ook gewoon het spel aan de bal. Als je zag die Xhaka, werkelijk, die man heeft niets fout gedaan in die wedstrijd, hè, tegen Frankrijk. En ze waren allemaal gewoon goed aan de bal. Dan zie je die Ricardo Rodriguez ook eens terug. Nou, die bij PSV was hij natuurlijk een halfjaartje, of nog niet eens, want toen kwam corona. Een paar maandjes speelde hij daar. En ja, je zag meteen aan de eerste 3-4 balcontacten, dat is een voetballer. En zo hebben die Zwitsers er meer. En dat verwacht je misschien niet meteen. Een beetje een saai land wordt het vaak afgeschilderd. Maar dit, Dit zag er goed uit. Dus ja.
Maar overschatten we die Zwitsers nou niet enorm? Want ik heb die poolfase gezien. En toen die Rodriguez werd aan alle kanten voorbij gelopen in sommige wedstrijden. Dat ik dacht, ja, het is leuk dat hij dat doet op een belangrijk moment in die achterfinales. Maar het, het is maar Zwitserland waar we het over hebben. Kom op.
Nou ja, goed. Het kan zijn hè, dat ze tegen Spanje dat ze niet nog een keer dat niveau aantikken. Maar tegen Frankrijk was dat echt, echt goed. Ja. En dat betekent dat ze dat dus wel in zich hebben. En die Xhaka is ook wel een mooi voorbeeld. Die heeft geen goed seizoen bij Arsenal gehad. Maar nu stond hij er wel. En ze hebben zo'n spits. Ja, Seferovic, dat is toch... Ja, ook niet meteen... laat eerlijk zijn. Dat is geen spits waarvan je zegt... ik weet precies zijn aantal en zijn statistieken en zo. Maar het zag er goed uit. En die bondscoach, rustige vent... Gewoon, lijkt me van de buitenkant een trainer waar je wel onder wil werken.
Maar jij kwam deze week in het AD met een interessante constatering in jouw column over de doelpunten, hoe die vallen. Want aan de voorkant van het EK zeiden we vrije trappen, dat is belangrijk. Ja. En eigenlijk de tegenaanval, de counter, platweg gezegd, de omschakeling. Dat zijn in de laatste toernooien altijd momenten geweest waar ploegen uit scoorden. Dit toernooi laat iets anders zien. En die Zwitsers hebben dus ook laten zien met de kop en toch op een andere manier spelen, met die voorzet anders te kunnen omgaan. En dat leek Frankrijk ook een beetje te verrassen.
Ja, dat, als je de beelden terugkijkt, dan bijvoorbeeld de eerste goal. Er komt de hoge voorzet. Nou, de hoge voorzet is een beetje de vergeten groente onder de voetbalacties aan het worden. Want dat schijn je niet meer te mogen doen. Want alle ballen moeten vanaf de achterlijn laag teruggetrokken worden naar de 16 meter of naar de penalty stip. Maar de Zwitsers hier aan wat hoge ballen en hoge voorzetten. En ja, daar viel de eerste goal ook uit. En je zag gewoon dat Frankrijk... Het leek wel of ze het niet konden geloven dat ook nog een wapen is in het voetbal. Ja, dat voerden zij wel uit. En inderdaad, wat je zegt, de goals vallen meer uit open spel dan de afgelopen toernooien. En ook het aantal passes dat vooraf gaat aan een goal is ook wat toegenomen. Dus er wordt weer wat meer gescoord uit lopende aanvallen. In plaats van dat hele snelle counterwerk alleen maar. Of inderdaad die standaard situatie. We wisten wel zo dat er natuurlijk wel een penalty of 20 zijn gemist inmiddels.
Ja.
dus dat doet dat statistiek, die statistiek natuurlijk ook geen goed. Maar het geeft maar aan dat je er toch wel op berekend moet zijn. En dat is wel leuk om de kwartfinales te zien wat daarvan overblijft.
Maar is Spanje dat? Want Spanje is natuurlijk bij uitstek. Er is geen speler van Real Madrid geselecteerd. Luis Enrique is ook van tiki-taki voetbal, het liefste. Barcelona achtergrond. Zijn die berekend op het feit dat die voorzet dus niet van de achterlijn komt, zoals Nederland wel kan, hè? De achterlijn halen in ieder geval, maar voorzet is twee. Maar dat je eigenlijk dat die voorzet dus anders weer komt?
Ja. Interessant om te zien of die dat beter verdedigen dan Frankrijk. Want er vielen twee goals naar het voorzet. En dat is toch wel opmerkelijk dat het zo makkelijk ging.
Ja, ik vraag me af of de Spanjaarden kan je dat zo nog in een paar dagen helemaal bewust maken dat ze toch weer even anders moeten verdedigen dan wat ze gewend zijn in de Spaanse of buitenlandse competitie.
Nou ja, het zijn wel details waarop het wel beslist kan worden. Dus. We gaan er naar kijken en ik gun eigenlijk ook Zwitserland wel een halve finale plaats, hoor.
Ja. In Spanje zijn ze trouwens ook al zo.
Halve finalisten: België, Zwitserland, Denemarken, Engeland.
Oh, je neemt al voorschotje.
Ja, maar dan, dat hebben we natuurlijk, dat heeft, ik denk dat, nou, ik daag de luisteraars uit, dat heeft geen luisteraar, heeft dat ingevuld in zijn totoformulier. Ik kan me niet voorstellen.
Nee, dat denk ik ook niet. Zo
dat de laatste vier zijn. Maar
glazen
dat geeft toch aan. Hey, maar het was natuurlijk een heel raar seizoen. Ja. Sporting Lissabon werd kampioen voor de eerste in 19 jaar. Die hebben geen wedstrijd verloren tot aan hun kampioenschap. Ja, dat gebeurt alleen maar in een coronajaar. Uit en thuis, dat deed er niet meer toe. Je hebt Liverpool zien instorten. Het was heel vreemd hoe het ging. En dit EK is eigenlijk een dat borduurt daarop voort. Vreemde uitslagen toch ook. Opmerkelijke achtste finalisten. Er zijn drie poolwinnaars zijn al uitgeschakeld. Er zijn drie, beste nummers drie zijn door. Er gebeuren toch vreemde dingen. Dus dit zal niet het laatste zijn.
Nee, België-Italië, daar begonnen we deze mee. Daar keek je het meeste naar uit. We hebben het net over Zwitserland gehad. Dat met die voorzet komt. De hoge voorzet eigenlijk, wat je kan verdedigen. Nou speelt Italië een beetje het voetbal. En dat was ook de vraag aan Dries Mertens. Zo even laten horen. Een beetje het voetbal van Napoli.
And they play incredible football. For sure, the first three games, and this is what you can compare with the game that we played, the system that we played with Sarri,
Inderdaad, wat je wel ziet is dat Italië een aanvallend gezicht heeft. En toch loont dat wel. Ja, tot nu toe loont dat ook. Maar in dit toernooi, hè, wat we net zeggen over die doelpunten. Het loont dus wel om te proberen om iets offensiefs te doen. In plaats van alleen maar controleren en tegenhouden. Dus ja, Italië mag ik ook graag zien hoor. Dus het zou leuk zijn als dat een mooie wedstrijd wordt tussen twee topploegen. Het is alleen voor de Belgen wel te hopen. Hè, want Hazard liep er een blessure op. De Bruyne een blessure. Ja, de Belgen moeten wel op hun sterk zijn. Tegen Denemarken heb je in de eerste ronde gezien dat als ze dat niet zijn, dan zijn ze natuurlijk ook wel zijn ze ook kwetsbaar. Ja, dat lijkt me ook trouwens logisch, maar dat wel.
Ja, en in 1998 hadden wij een gouden generatie die geen wereldkampioen werd, die geen prijzen won. De Belgen hebben dat nu. En de vraag was bij de persconferentie aan Mertens ook, toen antwoordde hij trouwens in het Nederlands, of dit de laatste kans is. Toen zei hij dit.
Ik vind wel dat we realistisch moeten zijn en dat we moeten beseffen van we zijn hier nu en we hebben een kans. En kijk, bij de nationaal ploeg krijg je nooit veel kansen om iets te winnen. Om de 2 jaar en misschien nu met de Nations League iets sneller, maar... Eigenlijk om de 2 jaar heb je 1 kans op 1 prijs. En dat is heel weinig.
Even over zo'n antwoord.
Ja.
Ja, heerlijk. Ik hou daarvan. Hè. Gewoon zo'n speler die daarover nadenkt. Die dan ook even de Nations League er nog bij pakt. Dat heb ik bij ons niet altijd hoor.
Dit was wel het beste fragment uit die persconferentie. Ik heb een paar vragen. Ik heb ze allemaal door zitten kijken. Het waren ook een hoop algemeenheden. Ik wil nu niet jouw geliefde droom zeg maar in...
Nee, dan
schoppen.
Heb ik 3 punten te hoog ingeschat. Maar,
ja, dat moet je niet doen, hè? Het is niet zo
mooi, hè? Hoe die dat, want zo denk ik inderdaad dat zij dat beleven. Jan Vertonghen en zo. Zij spelen natuurlijk toch echt met de gedachte, dit is de kans. Het is nu ons moment. Er zijn al wat ploegen in huis. Frankrijk komen we niet meer tegen. Dus daar hoeven we niet meer over in te zitten. Ja, het is nu om te doen voor ze. En als je zegt laatste kans, ja... Ze hebben 1 voordeel, dat WK er korter op zit natuurlijk dan anders. Hè. Normaal zit er inderdaad 2 jaar tussen, dat is nu niet zo. Dus misschien dat ze het over de winter 2022, of dat het nog net kan. Alleen, ja, ze moeten het nu gewoon doen, klaar, punt. België, Europees kampioen, huppakee.
Ja. Is dit de kop die er ook boven moet, wat jou betreft, of niet?
Ja,
ja?
Zoiets.
Heeft dat een beetje, ze heeft goed, een goede clickbait voor onze eigenaren, hè? Dus dat scheelt. Die luisteren dan wel, denk ik.
Ja, nee, maar kunnen we dit niet inderdaad... kun je geen Belgisch luisterpubliek aanboren?
Oh, zeker. Dat kan zeker. En ik denk dat
als we nu eens een reclametje bij doen of zo, of iets met Jupiler of...
Ja, nee, maar ik denk dat de baas van DPG al dolgelukkig is met deze kop, hoor. De baas van DPG, die krijgt er geen appje van, denk ik, vandaag, hoor.
Ja.
Dat zou me niks verbazen. Goed, we gaan het afwachten vanavond dus die wedstrijden. Overigens, nog even terug naar het fragment, hè, waar ik mee begon in deze podcast. Iedereen moet tegenwoordig ook maar muziek maken, al die voetballers. Het fragment dat ik tegenkwam op social media. Sky Sports heeft het groot uitgepakt. En daarom zei ik een kilootje op 40 erbij. Het is John Barnes. Inderdaad, had je goed geraden, Maarten Wijfels. 79 interlands voor Engeland. 11 goals. WK van 86 en 90. EK van 88. Maar die zingt tegenwoordig ook gewoon weer liedjes, hè? Al die voetballers doen het allemaal, hè?
Ja, precies. Ja, Engeland ook mooi natuurlijk. Hè? Maar toch is het EK ook... Eigenlijk is het totaal oneerlijk, dit hele EK.
Ja. Ik hoor een nieuwe kop over de podcast.
Het is er bijna een grap. Die spelen dan het hele toernooi 1 wedstrijd buiten Londen.
Ja.
Ja, kom eens op. Hey. En dan heb je Londen, Tsjechië en zo. Die moeten maar reizen en doen en... Ja, goed. Het is geen ergernis hoor, want het is zo in dit coronatoernooi. Maar toch is het wel een beetje. Als Engeland de finale niet haalt, dan hebben ze eigenlijk nu wel gefaald. Kom op.
Ja, sterker nog, als je nu ook ziet naar die coronabesmettingen bij de Schotten die even naar Engeland zijn gegaan voor die wedstrijd, dan kan je ook nog überhaupt afvragen door die Delta variant. Of ze zometeen nog uitsupporters mee mogen met die landen die naar Wembley gaan. Dus dan heeft Engeland echt een mega voordeel.
Ja, precies. Dus als Engeland het wordt, dan gaan we hem gewoon niet meetellen, deze Europese titel.
Nou, we tellen hem wel mee, want de rekening die ze krijgen is natuurlijk corona voor het leven ongeveer, denk ik. Die Delta variant, toch? In die stadions.
Ja. Nou ja. Nee, maar ja, in Engeland wordt natuurlijk ook, als zij het zouden winnen, nou, dan krijg je ook een gekte. Dan,
ja, nu al een beetje, hè? Het begint nu al een beetje bij die Engelsen.
Ja, nu al een beetje. Maar ik zou het wel persoonlijk, zo'n Harry Kane, die zou ik het wel gunnen. Want fataal dat een bagger over komt als die man een keer 2 wedstrijden niet scoort.
Oh, nou, dat zeg je nu. Hij heeft gereageerd, hè? Luister, hij zei dit erover.
Of course, people from the outside, fans, pundits, the media are going to have their opinion, but I'm here, I'm doing it. I'm the one that trusts my ability 100%, and I've worked hard to get to this point. I'm not just been thrown onto that pitch. It's just noise. I'm focused on a lot of other stuff.
It's just noise, what they say.
Nou, ik hoop voor hem, ik zou dat knap vinden, want dit is nou een speler die, ja man, wat die ook over dat Tottenham Hotspur heeft betekend, en dan altijd nog zitten ze hem toch weer, ja, scoort hij een keer niet, en dan zit hij weer met zijn hoofd bij transfers en al dat geleuter. Ja, deze man gun ik het trouwens wel. Okay. Dus, België, Engeland finale, dat kan trouwens in het schema. Dus,
kan zeker. Nou, ik hoop vooral dat het een mooie avond wordt. Morgen gaan we terugblikken op deze wedstrijden met Mikkel Schouka. En Mikkel heeft een beetje de pech gehad dat hij niet de mooie wedstrijden heeft gehad om te bespreken. Dus ik hoop dat het morgen gewoon dat het mooi wordt, het voetbal vanavond. En dat Mikkel morgen dit kan bespreken. Ja?
Nou, hij heeft dan de Zweden-Oekraïne zeker. En zo.
Ja, dat soort wedstrijden heeft hij tot op heden steeds gehad. Die 0-0. En dan heb jij die mooie potjes. Dat vindt hij helemaal niet leuk.
Ja, nee, dat is waar. Maar ja, goed. Nou goed, we gaan het zien.
Heel goed. Maarten Wijfels, dank. Dank ook weer voor het luisteren. Wij zijn er morgen weer met een gloednieuwe AD EK podcast. Graag tot dan.